Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, welk hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? Psalm 89, vers 3. Uit Gods woord zullen we voor u lezen een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En verder Johannes 21, vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld dezelfde de geschreven boeken niet zou vatten. Amen.
Gemeente, zingen we verder uit Psalm 89 en daarvan het 4e en het 7e vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad, een vreselijk bovend Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen, wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren, grootmachtig zijt gij, o Heer. Ja, eindeloos in vermogen, uw onverbreekbaar trouw omringt u voor elks ogen. Psalm 89 en daarvan het 4e en het 7e vers. Onder de gaven gevraagd worden. Geliefden, uit hetgeen wij daar samen zongen, uit de 89ste psalm, blijkt toch zeer bijzonder en voortreffelijk van dat volk dat het geklank kent, het geluk van degene die zich in God verblijden. Zeker, velen zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen en hun weg gaat vaak door de zee en hun pad door diepe wateren. Maar toch zullen zij zich de ganse dag verheugen in de God des heils. En vooral in de laatste twee regels wordt gezongen de vastigheid van hun staat, die alleen in God drie-enig ligt. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Hier bezwijkt alles, hier valt alles weg. Het vertrouwen op prinsen wordt zelfs als ijdel genoemd. Van de schone gebouwen des tempels sprak Christus dat er niet één steen op de andere gelaten zal worden. Hemel en aarde zullen zelfs voorbij gaan en als een doek ineengerold worden. Vlees en bloed zullen bezwijken, maar Gods trouw zal nooit bezwijken. God is de onveranderlijke in zichzelf en zo is het ook met alle deugden Gods. Gods raad zal bestaan en door niets of niemand ooit teniet worden gedaan. Zo is het ook met Gods trouw. En nu, die onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. De genadegiften, de roepingen Gods zijn onberouwelijk. Alles is erop uit. Uitwendig en inwendig Gods volk ten val te brengen. Och, wat ligt de duivel op de loer om dat volk te slepen in het eeuwig verderf. De Satan gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Wat een geweld, maar ook wat een listen en lagen ligt de wereld om Gods kinderen ten val te brengen. De wereld haat dat volk en poogt op allerlei wijze hen hun vastigheid te benemen. Ja, in ons eigen hart spant alles samen om ons uit het verbond Gods te zondigen. De grootste vijand van Gods eer en van de godzaligheid zit in ons eigen hart. Wat een macht openbaart onder de toelating die oude mens der zonde. Ons vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Ongedacht en onverwacht leven wij vaak als aan de rand van de afgrond. Maar die onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. O, wat ligt daar toch een vastigheid en troost in dat ene woord nooit. Wat er ook beleefd wordt en hoe het schijnbaar ook weg mogen zijn voor onze gewaarwording. Nooit zal Gods trouw wankelen of bezwijken. De Vader betuigde ook van Christus, nog in, nog uitlands vorst, zijn zetel onderdrukken. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken. En wat nu met Christus ook nooit plaats hebben kon, namelijk dat enige macht ter wereld of uit de hel hem zijn zetel zou ontrukken, dat doel zal ook nooit bereikt worden door enige vijand tegenover het erfdeel des Heren, Heren. God zal nooit toelaten dat de vijanden van vreugde opspringen. Het vaste fundament Gods staat, hebbende dat zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En wilt ge nu weten waar het in gegrond is dat Gods volk nooit omkomt, nooit ten val gebracht kan worden, maar integendeel eeuwig zal worden bevestigd en verheerlijkt? De dichter zegt in de laatste regel, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Uw gerechtigheid, dat is de volmaakte gerechtigheid van Christus, die alleen geroemd wordt met buitensluiting van hun gerechtigheden, die niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Die gerechtigheid van Christus is de grondslag en het fundament waarop God als rechter zijn volk vrijspreekt en vrij verklaart. die gerechtigheid van Christus, verworven door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, is ook voor Gods kinderen de bron en de sterkte van hun leven. Wel gelukzalig is het volk wiens sterkte in u is en in welke hart de gebaande wegen zijn. Maar die gerechtigheid is ook de poort des Heren, waardoor eenmaal het rechtvaardige volk zal ingaan. En door die gerechtigheid zullen ze verhoogd worden. Van ons komt niets in aanmerking, nog bij het begin, nog in de voortzetting, nog in het einde. Rechtvaardig gaat dat volk verloren, maar ook rechtvaardig worden ze zalig. Sion zal door recht verlost worden, maar ze zullen ook door het recht verhoogd worden. Hier worden ze reeds aanvankelijk door het recht verhoogd op grond van Christus' gerechtigheid. Ze worden verhoogd uit de poorten des doods, opdat ze Gods lof zullen vertellen te Sion en zijn roem in Jeruzalem. Eenmaal worden ze voor eeuwig verhoogd, om nooit meer in zichzelf terug te keren, noch in hetgeen ze hier achtergelaten hebben. Ze zullen verhoogd worden op de hoogten der eeuwige heerlijkheid, om daar altijd bij de Heere te zijn, verlost van alle zonden, maar ook van alle listen en lagen, strikken en geweld. En dat alles zal zijn naar uw woord, naar dat woord dat God van eeuwigheid sprak in de raad des vredes, naar dat woord dat uit zijn mond ging in de volheid des tijds, naar dat woord dat geklonken heeft in hun hart in de uren des welbehagens. Maar ook telkens als die toezeggingen hun levend maken. O, het leidt geen twijfel dat van God uitverkoren, geliefd en bemind volk komt nooit meer om. In zichzelf telkens en telkens weer. Maar nooit meer onder het geweld des vijands. Christus heeft Satans kop vermorzeld op Golgotha's kruis. Hij heeft de wereld overwonnen, de zonde gedood. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, dat onze zielen die onbezweken trouw, die eeuwige gerechtigheid van Christus, ja, de onveranderlijke waarheid Gods mogen roemen en prijzen als de onwrikbare vastigheid van Sions heil. Hetgeen we nu zongen uit die 89ste psalm, geliefden, zien we bevestigd in de woorden van onze tekst, waarvoor we thans een enkel ogenblik uw aandacht vragen uit Johannes 21, vers 18 en 19. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandeldet alwaar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw hand uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Die voorgelezen tekstwoorden nu bevatten Christus' laatste persoonlijke boodschap aan de herstelde apostel Petrus. In die boodschap hebben wij ten eerste een bekendmaking, ten tweede een uitnodiging of een bevel. Dus het thema Christus' laatste persoonlijke boodschap aan de herstelde apostel Petrus. En in die boodschap hebben we ten eerste een bekendmaking en ten tweede een uitnodiging of een bevel. Aan de zee van Tiberias is veel geschied. De openbaring van de verheerlijkte Christus, die daar voor de derde maal zich openbaarde aan zijn discipelen, heeft grote betekenis voor hen gehad. Op een zeer verrassende wijze heeft hij zich verklaard aan zijn jongeren, op een moment dat zij het niet meer verwachten. Vele lessen en leringen heeft Christus al daar zijn discipelen gegeven, die niet alleen voor hen persoonlijk, maar vooral voor hun ambtelijk leven van groot profijt zouden zijn. Verootmoedigend, maar ook kostelijk was de wijze waarop Petrus in zijn ambt is hersteld. Christus heeft Petrus geëxamineerd in het stuk van de liefde. En de uitslag was niet beschamend. Het is duidelijk openbaar geworden dat God voor zijn eigen werk instaat. Zodra God een zondaar over doet gaan uit de dood tot het leven en van de weg des doods zet op de weg der gerechtigheid, dan worden de zulken begiftigd met geloof, hoop en liefde. Het fijne goud kan wel verdonkerd worden, doch het blijft goud. Christus had zelf tot Petrus gezegd, voor zijn verloochening, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De hope was wel zeer gedrukt geworden, doch weer spoedig bovengekomen. Petrus bleef de Heere verwachten en uitzien naar de God zijns heils, te midden van al de smart en droefheid die zijn hart vervulde. De liefde was ook niet vergaan. God bewaart zijn volk. Hij heeft hen in zijn beide handpalmen gegraveerd en hun muren zijn steeds voor hen. Wat dat volk deelachtig is geworden door genade, kunnen ze ook niet verliezen. Zelf worden ze in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid, maar de ontvangen weldaden liggen verzegeld, al hebben ze er niet altijd de vrucht van. De verschijning van Christus aan Simon Petrus op het strand van Galilea's meer is dan ook in zonderheid een glorierijke overwinning geweest, waardoor de hel is beschaamd, maar wat ook de hemel heeft doen juichen. Toen Petrus op het strand in de tegenwoordigheid van de andere discipelen werd gevraagd en zulk een kloekmoedig en vastberaden getuigenis gaf, was er niet één vijand tegenwoordig. Geen dienstmaagd gelijk weleer in de zaal van Caiaphas. Geen afgevaardigde van het Sanhedrin. Ook geen soldaat van het Romeinse leger. De vraag zou gedaan kunnen worden wat er van Petrus' belijdenis overgebleven zou zijn, wanneer hij weer in het vuur der beproeving zou komen. Zou hij dan staande blijven? Of wederom zijn meester verloochenen? Zeker als Petrus zichzelf op de been moest houden, dan was het verloren. Maar Christus gaat hier verklaren wat het einde zou zijn van de beproeving waarin Petrus in het eind van zijn leven zou worden gebracht. Nog veel meer dan ooit tevoren zou Gods werk in Petrus beproefd worden. Wanneer hij kwam aan het einde van zijn aardse loopbaan, dan zou de oven der beproeving 7 maal heter gestookt worden dan in zijn ganse leven geschied was. Maar het zou zijn, net als bij Daniel, die, toen hij verwezen werd naar de leeuwenkuil, niet alleen die reis moest maken. David zong door de kracht des geloofs. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Zo zou ook het werk Gods in Petrus bekroond worden. De duivel zou geen voordeel op hem behalen, maar beschaamd worden. Petrus zou de kruisdood sterven. En dat Petrus met die dood God verheerlijken zou, dat had God van eeuwigheid in zijn raad besloten. Petrus zou de martelaarskroon dragen en daardoor een voorrecht genieten die niet voor al Gods kinderen is weggelegd. Zijn leven zou dus geheel anders eindigen dan hij zich hier had voorgesteld. Toen Christus hem geroepen had van zijn vaartuig en uit zijn aards beroep, had hij zich geheel en onvoorwaardelijk overgegeven. Maar wat een vleeselijke en aardsgezinde gedachte vervulde ook zijn hart, dat Christus een aards koninkrijk zou oprichten, verlossing zou brengen van de Romeinen en als koning zich zou openbaren in uitwendige praal en pracht. Daar zagen de discipelen heimelijk naar uit. Maar Petrus niet in het minst. Denkt maar eens aan het verzoek van de moeder van de zonen van Zebedeus. Dat verzoek hield immers in het zitten van haar 2 zonen aan Christus' rechter en linkerhand, wanneer hij in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. Het verzoek was enerzijds wel verklaarbaar, doch anderzijds zeer dwaas en onbezonnen. O, wat zit het diep in ons hart geworteld om wat te zijn en wat te worden. Dit vergif hebben we reeds ingezogen in de val van Adam, namelijk het als God willen zijn, kennende het goed en het kwaad. Al heeft Petrus niet met woorden uitgesproken, toch in zijn binnenste heeft hij nog wel eens gedacht om minister te worden. Zelfs aan de morgen van de hemelvaart hebben de discipelen gevraagd aan Christus: zult gij in deze tijd het koninkrijk weder oprichten in Israël? Dat het Gods werk is om te ontworden en als een totale niet voor hem gebracht te worden? O, daar hebben we geen verstand van en van nature ook geen zin in. Tegen dat laatste staat alles wat in een mens is lijnrecht tegenover. Gods weg was met Petrus zo geheel anders dan hij zich had voorgesteld. Petrus zou zijn leven moeten eindigen op het kruis. In die laatste persoonlijke boodschap die Christus aan Petrus geeft, maakt Christus allereerst een tegenstelling tussen Petrus, jeugd en ouderdom. Christus verklaart hem wat zijn leven was in de dagen van zijn jonkheid en wat het zou zijn in de dagen zijns ouderdoms. Toen Petrus jong was, gordde hij zichzelf, dat wil zeggen, kleedde hij zichzelf. Hij wandelde toen hij jong was waar hij wilde. Hij kon zich toen vrij bewegen. Hij liep toen op zijn eigen benen. Niemand behoefde hem te raden. Petrus was zelfs mans genoeg te weten wat hij doen moest. Wanneer hij oud zou geworden zijn, dan zou hij zijn handen uitstrekken en een ander zou hem gorden. Petrus zou gebracht worden naar de plaats des gerichts. Een voorbereiding tot de marteldood. Degenen die tot de kruisdood veroordeeld werden, moesten hun handen uitstrekken, opdat ze gebonden zouden worden. Daarna werd hun kleed zo hoog mogelijk opgeschort en zo werden ze dan naar de strafplaats geleid. Wij hebben in die woorden van Christus: wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt, de tekening van een hulpbehoevende, halfblinde grijsaard die zichzelf niet meer kleden kan, maar ook het beeld van een grijsaard wiens schemerende ogen het pad niet vinden kunnen, die aan de hand geleid moet worden en dan gebracht op plaatsen waar hij anders nooit zou gekomen zijn. Christus wilde Petrus te kennen geven dat hij zijn leven zou eindigen aan de kruispaal. Voor de dood zou hij zich gewillig overgeven. Petrus zou zich laten martelen. Geen verzet zou hij bieden. Integendeel, Petrus zou zichzelf een eer rekenen wanneer hij die kruisdood zou mogen sterven. Volgens de overlevering zou hij gevraagd hebben om met het hoofd naar beneden gekruist te worden, omdat hij zelfs zich die eer niet waardig keurde om aan het kruis te hangen als wel eer zijn meester. Met dien dood zou hij God verheerlijken. Die afschuwelijke dood zou hij ondergaan in het jaar 64 na Christus. Maar die dood zou zijn een triomf voor het koninkrijk Gods. Maar ook zou die dood zijn de bevestiging, de overwinning van de liefde tot Jezus. Maar wat nog meer is, in dat sterven zou de zegepraal van Jezus' liefde tot Petrus aan het licht treden. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft. Tot een verzoening van onze zonden. Ja, geliefden, God laat zijn volk in wegen die lijnrecht ingaan tegen vlees en bloed. Het zijn wegen die ten doel hebben de afsterving van de oude mens der zonde, die het hoge hart vernedert, de vleeselijke kracht intoomt en waarin wij onszelf moeten verliezen, opdat God aan zijn eer zal komen. Als wij jong zijn, dan helpt de mens zichzelf en dan loopt hij waar hij wil. Dat is zijn natuur. Wij kunnen het zelf opmerken in onze kleine kinderen. Worden we oud, dan wordt het vaak zo anders. Hoe ouder dat een mens wordt, hoe meer hij wordt afgebroken. Zijn krachten vergaan. Hij verzwakt en geeft de geest. Het zijn maar zeldzame gevallen dat het met oude mensen nog is gelijk met Caleb. Toen Caleb 85 jaar oud was, sprak hij in Jozua 14 vers 11. Ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot de oorlog. En om uit te gaan en om in te gaan. Wat een gebreken doen er zich op wanneer een mens oud wordt. In Zacharia 8 wordt er gesproken van jongens en meisjes op de straten van Jeruzalem, die al daar speelden. Maar wij lezen in dat hoofdstuk ook van oude mensen, die leunden op hun stokken. Ze hadden het gebruik van hun benen niet meer. Hoe menigmaal gebeurt het wanneer een mens oud wordt, dat hij een zwerver wordt op de wereld, van het ene tehuis naar het andere gebracht wordt. En soms kwijnend zijn leven moet eindigen. Geestelijk is het ook zo. Is een mens pas op de weg des levens, wat is dan het verschil groot met degene die grijs geworden zijn op de weg der gerechtigheid? Wat de gebreken van de ouderdom zijn, wordt ons duidelijk voorgesteld in Prediker 12. En Gods volk blijft er geen vreemdeling van. Toen Petrus nog in de kracht van het leven was, sprong hij overal heen. Hij kon alles en hij zou alles doen. Denkt maar aan hetgeen hij sprak tot Christus, toen deze hem verklaarde welk een diepe weg hij zou moeten betreden, tot voldoening aan Gods gerechtigheid. Petrus nam het zwaard en Petrus zou als het moest met Christus wel in de dood gaan. Petrus steunde zo op eigen krachten dat hij zich plaatste boven alle andere discipelen. Hij heeft het dan ook niet verstaan toen Christus tot hem zeide: en als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk dan uw broederen. Petrus dacht dat hij allang bekeerd was en heeft het allerminst ervan begrepen dat hij zijn benen nog breken moest. Denkt ook maar eens aan Jacob. In zijn eerste tijd vloog hij overal heen. Geholpen door zijn moeder Rebecca was hij dadelijk overal klaar mee. Maar later kwam er een tijd dat hij zo hard niet meer liep. Aan de Jabok, waar God hem met hem afhandelde, werd zijn heupspier verwrongen. Jacob is daar zijn kracht kwijtgeraakt. Een kreupel gebleven tot aan zijn dood toe. En als na zoveel jaren de boodschap kwam dat Jozef leefde, heeft hij wel gezegd: ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Maar hij heeft toch moeten wachten tot de wagens en paarden van Farao kwamen om hem te halen. Hij had zoveel genade gekregen dat hij niet meer van zijn plaats af kon. Onze ouden die in weinig praktijk hebben zeiden wel eens: eerst is het lopen, dan wordt het kruipen. En in het eind moeten we blijven liggen. En dan, ja, dan zijn wij het onderwerp voor de goddelijke belofte des verbonds. Ik zal opnemen, ik zal dragen en ik zal redden, spreekt de Heere. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. God laat zich niet narekenen. Zijn weg is in het heiligdom en zijn pad in diepe wateren. En zijn voetstappen worden niet gekend. God heeft overgelaten een arm en ellendig volk dat op zijn naam vertrouwt. Door het zijn altemaal zaken waarvoor wij ingewonnen moeten worden. Uit en van onszelf zullen wij nooit en nimmer tot die ware zelfverloochening komen. Gods geest bearbeidt daartoe de uitverkorenen. Christus sprak tot Petrus: voorwaar, voorwaar zeg ik u, twijfel er maar niet aan, Petrus. Het zal inderdaad zo gaan als ik u nu zeg. Al ons tegenspartelen helpt niet, hoezeer wij er ook ons tegen verzetten en hoe wij onze krachten inspannen om te blijven wie we zijn, daar helpt niets toe. Gij doet buigen alle krachten, O eeuwig God, zeer sterk, wie is u gelijk te achten? Het is rondom en alleszins vol van uw trouw en uw waarheid, welke u niet zal berouwen. Het is zulk een profijtelijke en gezegende weg om te sterven en om gekruisigd te worden. God wordt erdoor verheerlijkt. Niets meer kunnen, niets meer weten, niets meer willen dan alleen wat God wil. O, wat is het toch een overwinning. Welk een zegepraal wat Paulus uitriep in Galaten 6 vers 14. Waar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis onzes Heere Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Maar nu ook zelf aan het kruis, wat betreft het standelijke leven, opdat onze oude mens met al zijn werken gekruisigd zou worden. Maar in Galaten 2, vers 20 had Paulus reeds van zichzelf betuigd: ik ben met Christus gekruist. Paulus was statelijk zijn eigen leven reeds kwijt en er was door genade eens anderen geworden. Hij had zijn leven in Christus gevonden. Wat is het voor ons noodzakelijk om aan die zaken kennis en deel te krijgen en nu dagelijks gekruisigd te worden en te sterven aan eigen zin, eigen wil, eigen begeerte, eigen lusten, ja, aan ons eigen ik, opdat wij Goden wel behagelijk zouden leven. De kruisdood was altijd een smadelijke, smartelijke en vervloekte dood. Christus heeft door die dood de vloek voor al zijn volk weggenomen. Voor Petrus was nu die dood geen vloek meer. Wel een eer en een zegen. Christus heeft ook aan het kruis de smaad van zijn volk weggenomen. Voor al dat volk geldt nu: de Heere zal genade en ere geven. Ook de smart nam Christus weg, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat kruis is de weg om voor eeuwig van alle kruis verlost te worden. O, die oude mens der zonde, die voor Gods kinderen altijd een oorzaak is van droefheid en smart, wordt gekruisigd en gedood. Straks geeft dat volk de geest om eeuwig te leven, Goden tot heerlijkheid. Al daar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Een onuitsprekelijke eeuwige verlossing, dan heeft God nooit meer verdriet van hen. Dan worden zij zelf ook nooit meer gekweld, maar zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. Satan verspeelt het en God wint het. Een bevoorrechte en een beweldadigde Petrus, die zo zijn leven hier op aarde mag eindigen. Een gelukkig volk dat innerlijk zulk een dood mag sterven. God wordt erin verheerlijkt en Christus verhoogd. Zo zou Petrus weg zijn, uitlopend op de marteldood. Het zou de weg zijn die geheel en al ingaan zou tegen zijn wil en karakter. Wat was Petrus voortvarend en altijd het eerste? Voor zijn vlees en bloed zou het een ontzaglijke strijd zijn. Maar God zou hem gewillig maken en bekwaam om die weg te gaan. God heeft een gewillig volk op de dag zijner heerkracht. Christus zou als de koning der koningen en de heren der heren zulk een heerschappij oefenen in zijn hart, dat alle hoogten en sterkten vernederd zouden worden. Hij zou een gewillige ziel krijgen om zichzelf onvoorwaardelijk, geheel en al, in de hand des Heren over te geven. O, wanneer God eraan te pas komt, dan moet alles zwichten. Dan hebben wij niets meer te zeggen, maar dan is het een stil berusten in Gods beleid. Ja, een blijdschap dat God door zijn geest ons verwaardigt om zo Christus gelijkvormig te mogen worden. Met God kunnen wij overal door en met hem kunnen we overal over. Hij is verwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. O, wat is de kracht van Gods genade toch kostelijk. Satan wordt erdoor beschaamd, de wereld door teleurgesteld. Maar voor Gods volk is het een oorzaak om zich in God te verblijden. Door die kruisdood zou Petrus de grote genade verheerlijken. Maar bovenal God drie-enig, die hem zulk een grote genade schonk. Zo zal Petrus de meester op deze nooit gedachte weg moeten volgen. Daarop wijst Christus hem nu in de tweede plaats door te zeggen, volg mij. Toen Christus Levi riep uit het tolhuis, sprak hij tot hem hetzelfde woord. Matthäus 9, datzelfde woord had Christus ook gesproken tot zijn discipelen. Zou iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Het is een woord van grote en diepe betekenis. Een zeer gewichtige, maar tevens kostelijke zaak wordt daardoor uitgedrukt. Van nature volgen wij Satan, wereld en de zonde na. Eigen zin en wil. Het is een eis, een onvoorwaardelijke eis die aan de discipelen gesteld wordt om Christus te volgen in bezijde en onbezijde wegen. Maar die eis spreekt ook van een grote genade. Wat God zijn volk beveelt, schenkt hij hun ook. Wie zou in eigen kracht en eigen vermogen Christus kunnen volgen? Wij zijn toch onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? De oude dichter in Psalm 89 zong, zal wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid, die bescherming is bevonden. Dat volgen waartoe Christus hier Petrus beveelt en opwekt, is een aanmaning tot leidzaamheid. Vanaf de uren dat Petrus de grote liefde van zijn belijdenis heeft uitgesproken, is hij één met Jezus. De wereld vergeeft, de Satan verdraagt, de liefde tot Jezus van zijn discipelen niet. Naarmate de volgeling van Jezus meer getrouw is aan zijn belijdenis, zal de machtsontplooiing van Satan des te heftiger en de tegenstand des te bitterder zijn. Vanaf dat grote moment waarop Petrus weer hersteld is als apostel en als opnieuw verenigd met Christus, zal Petrus pad zijn door de diepte die eindigen zal in zijn kruisiging. Er zal voor Petrus niets anders overblijven dan aan het kruis zijn leven te eindigen. Daartoe zal hij lijdzaamheid van nodig hebben, verachting van eigen zin en wil. Doordat Christus tot Petrus zegt, volg mij, wordt hij geroepen tot onderwerping aan de wille Gods, die alleen wijs en goed is, zonder tegensprekend te gehoorzamen en Christus te volgen, met verzaking van eigen zin en wil. Het bevel van Christus, volg mij, is ook een nodiging tot de heerlijkheid. De weg van Christus als het hoofd der kerk ging door de vallei van diepe vernedering en leidde over het kruis der versmaadheid naar het vaderhuis daarboven. Door lijden ging Christus tot heerlijkheid. Zo gaat het ook met Petrus. Door het kruis nadert hij tot de kroon, door de dood tot het leven. Petrus moest Christus gelijkvormig worden. Petrus moest Christus volgen in de weg van lijden en strijd. Nee, Petrus moest niet voldoen aan Gods recht. Dat was reeds geschied door hem, die van Edom kwam, met besprenkelde klederen van Bosra. Door hem, die waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens was. Toch moet Petrus en al dat volk dat in Christus begrepen is, één plant met hem worden in de gelijkmaking zijns doods, om het ook te zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Petrus moest Christus volgen in de diepte. Christus' weg van zijn kribbe tot aan het kruis was borgtochtelijk, maar ook tot een voorbeeld, opdat wij zijn voetstappen zouden volgen. Wat die weg inhield, smaad, hoon, verachting, vergruizing, armoede, vervolging, vertrapping, uitwerping, lasteren en eindelijk de dood. Reeds dadelijk na de doop in de Jordaan heeft Satan gepoogd Christus af te doen zien van die diepe lijdensweg, doch gelukkig zonder resultaat. Christus is inwendig als mens geslingerd. Johannes 12, nu ben ik ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Niet minder zwaar was de strijd in Gethsemane toen Christus bad, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch dadelijk heeft hij eraan toegevoegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zelfs hebben in de laatste uren van zijn lijden de vijanden nog getracht Christus te bewegen van het kruis af te komen en alzo een einde te maken aan het bittere lijden. Maar nee, Christus wilde de drinkbeker drinken die de Vader hem op de handen gezet had. Christus begeerde niet anders dan volkomen aan Gods recht te voldoen en de laatste druppel uit de bittere kelk van Gods toorn te drinken. Christus wenst te sterven om alzo de eis van Gods gerechtigheid en van zijn waarheid te volbrengen. Christus heeft alzo gewillig de weg betreden die de Vader voor hem geopend had, reeds in de raad des vredes. En zo nodigt hier ook Christus Petrus uit om hem te volgen in de weg van zijn diepe vernedering. Wanneer het gaat naar de berg der verheerlijking, dan hebben we onszelf niet tegen. Maar welke grote genade en verloochening is er van nodig Christus te volgen in zijn diepe vernedering. Het kan alleen door te zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht en nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods. Het kan alleen wanneer onze zielen kracht ontvangt van hem, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Zijn kracht wordt alleen in zwakheid volbracht. Aan de voeten van Christus wordt het geleerd en beoefend. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Maar ook op geen andere plaats en in geen andere weg wordt het volgen van Jezus betracht. Hij stelt er alleen toe in staat, maar hij wekt er ook zijn volk toe op, wanneer hij hun hart inneemt en met zijn liefde vervult, met zijn genade vertroost en met zijn tegenwoordigheid verblijdt. Wat gaat hun hart dan voor hem open? En naarmate dat die dierbare borg hen daar inleidt, in zijn binnenkameren, ook in de gangen van zijn dierbare vernedering, als de gewillige knecht des vaders, dan is er zelfs een betrekking in hun hart om het lam te volgen, waar het ook heen gaat. Dan wordt het onze ziel zelfs tot blijdschap wanneer wij de voetstappen van die borg mogen drukken en krijgen een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden en vervolgingen en benauwdheden om Christus wil. Calvijn zag in de nodiging van Christus voor Petrus ook een vertroosting die ten doel had om hem de bitterheid van zijn aanstaande dood te verzachten. Wat kon Petrus lieflijker zijn dan de gedachte dat de bange weg der vernedering als doorgeurd en doortrokken was met de tegenwoordigheid van Jezus, die hem voorging. Het was geen onbekende weg. Christus had hem betreden. Het was geen weg die hij alleen gaan moest. O nee, Gods kind en knecht wordt altijd beveiligd, zelfs door de diepste wegen. Hoe rijk zijn de toezeggingen en beloften die de gestorven verbondsgod hen gedaan heeft. Zij mogen zich soms alleen gevoelen, doch in de grond is het zo niet. God zelf is hen ten leidsman en de Heere hun God, de heilige Israëls, hun heiland, heeft hen verzekerd in Jesaja 43, vers 2. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Geen nood is er voor het erfdeel des Heren. En zolang hun zielsoog maar op Christus hun hoofd geslagen is, dan zullen ze niet struikelen. Paulus schreef aan de gemeente van Filippi: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Met hem komen we niet beschaamd uit. Integendeel, hij sterkt al zijn volk met de rechterhand zijn gerechtigheid. Hij houdt hen staande in de zwaarste strijd en onder de bitterste aanvechtingen. Hij draagt er zorg voor dat hun voet niet wankelen. Hij slaat zo nauw acht op zijn gunstgenoten. Hij bewaart hen als het zwart van zijn oogappel. Christus slaapt en sluimert niet, maar hij verzuimt ook nooit. Hij staat aan de rechterhand zijns vaders om hen te ondersteunen. En daarin boven heeft hij ook betuigd: zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik u allen tot mij trekken. Dat wil niet alleen zeggen straks, als dat uitverkoren en aan hem gegeven volk Gods raad heeft uitgediend. Nee, maar reeds hier, in dit leven, trekken uit de macht der zonde en des Satans, maar ook tot zich trekken, opdat hun oog alleen op hem geslagen zal zijn. O, God heeft het zelf in zijn eeuwige raad bepaald dat degenen die door Jezus verlost zouden worden, ook zijn beeld gelijkvormig zouden worden. Dat betekent ook zijn voetstappen te drukken. Het is ook het grote doel en oogmerk waartoe Christus zijn volk kocht, om goden te leven, hem onderdanig te zijn, zijn bevelen op te volgen. Christus te volgen, dat is al wat zondig en onheilig is, te haten, maar ook te beminnen wat God bemint en zich te vermaken in hetgeen waarin Christus zich verlustigt. Dat volgen is een bewijs van hun kindschap en vloeit uit de nauwe vereniging en gemeenschap die dat volk met Christus heeft. Ja, wij zijn door het geloof met hem verenigd en één plant geworden. Zij wensen hem aan te kleven. Zij wensen door hem onderwezen te worden en nemen gedurig tot hem de toevlucht met al hun dwaasheid, blindheid, onkunde en verkeerdheid. Van hem wensen ze steeds licht, wijsheid, raad en besturing te ontvangen. Zij begeren op te wassen in zijn kennis en te handelen naar zijn wil. Christus was hartelijk, teder, welmenend, bescheiden, voorzichtig, langmoedig, lijdzaam, onvermoeid, getrouw en standvastig. Het wordt hun gebed: ach, dat mijn wegen gericht werden om uw getuigenissen te onderhouden. O, dat nieuwe leven, dat leven dat uit God is, dat wenst zo hartelijk Christus gelijkvormig te worden en zich geheel en al en onbepaald aan zijn leiding over te geven, gewillig te worden waar hij ook heen gaat. Maar och, geliefde, wat heeft Gods kind gedurig van nodig om te zuchten met de bruid: trek mij, dan zullen wij u nalopen. Wat is het noodzakelijk dat wij onder God gebracht worden en achter de Heere Jezus om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en hem te volgen. Doch dezelfde genade hebben we nodig om achter hem te blijven. Wij lopen maar gedurig weg of vooruit. Van ogenblik tot ogenblik hebben wij nodig om vastgehouden te worden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. In de hemel zal er geen omzwerven en afzwerven meer zijn. Zolang zij echter hier dwalen in Meseg, dan liggen zij overal voor open voor alles wat verkeerd is en in strijd met Gods wil en weg. Wat ligt Satan op de loer om ons van God af te trekken? Hij gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De Satan gunt het de Heere Jezus niet en hij gunt het ook dat volk niet, dat zij hem onvoorwaardelijk volgen. Ook de macht der zonde in ons eigen hart, de natuurlijke vijandschap, kan het niet dulden. Wanneer er eens een moment in ons leven is dat ons oog alleen op de Heere Jezus geslagen is en wij het lam mogen volgen waar het ook heen gaat, o die zonde, wat heeft ze toch onder de toelating? Een kracht. In ons hart en leven. Dat zien we ook in die rijke, begenadigde en beweldadigde Petrus. De ogenblik is hij verwaardigd de Heere Jezus te volgen. Met volkomen overgave en onderwerping des harten. En een ogenblik later wendt hij zijn oog weer af van Christus. Petrus ziet daar Johannes en zijn aandacht wordt weer afgeleid. Maar wat zal deze? Zo vraagt Petrus aan Christus. Nou nee, wij kunnen niet zeggen dat het alleen nieuwsgierigheid was. Zeker, er lag ook wel onder liefdevolle belangstelling, maar toch, dat Petrus die vraag deed, was afkeurenswaardig. O, reeds dat omkeren van Simon om te zien wie hem volgde, was wel menselijk verklaarbaar, maar toch niet goed te keuren. Wie Jezus volgt, moet alles vergeten, moet zich nergens meer mee bemoeien. Leer maar die onvoorwaardelijke eis van Christus aan zijn bruid, in Psalm 45... Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Petrus' aandacht moest alleen bij Jezus zijn, die hem voorging in de weg die hij betrad. Door om te keren laat Petrus zijn leidsman los, al was het maar voor een ogenblik, en dat loslaten was de oorzaak van zijn struikeling. Satan deed weer een aanval, gelijk eenmaal in de zaal van Caiaphas. O, die vijand van Christus en van onze zaligheid ligt altijd maar op de loer, om ons van het eeuwig heil af te trekken en de rust en vrede van onze ziel te roven. Satan werd door Christus verslagen in de woestijn, na de drievoudige aanval die hij op de borg des verbonds had gedaan. Toch staat er met nadruk geschreven, en de duivel week van hem voor een tijd. Hij kwam bij Christus terug, en zo lang, totdat zijn kop vermozeld werd op Golgotha, zolang Gods kinderen op de aarde zijn, zal Satan hen kwellen en benauwen, maar ook alles in het werk stellen om als een engel des lichts hen van achter Jezus af te trekken. O, laten wij maar nooit lichtvaardig spreken of denken over zijn aanvallen. Wij zijn soms al overrompeld en gevangen genomen, eer wij het beseffen. Wat werkt Satan ook op ons karakter? De duivel is een student van bijna 6000 jaren oud en weet wel waar, wanneer en hoe hij ons het beste hebben kan. De oude aard kwam bij Petrus weer boven. Even tevoren had hij zulk een lage plaats mogen innemen en zie, nu gaat hij zich alweer met andere mensen bemoeien. Wat hem te wachten staat, heeft Christus hem medegedeeld. Maar nu wil hij ook weten wat het einde van Johannes zal zijn. O, wat is toch de mens na alle ontvangen genade, tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Christus bestraft Petrus wel scherp, maar laat hem toch niet los. Petrus wordt weer lieflijk terechtgebracht en Satan verspeelt het weer. Wat een weldaad is het toch dat God voor zijn eigen werk instaat. Zo wij maar een ogenblik aan onszelf werden overgelaten, dan was het voor eeuwig kwijt. O, de gehele weg en het gehele leven van een kind van God is één grote leerschool. Uit genade worden ze zalig en in de kracht Gods worden ze bewaard tot de zaligheid. Gods liefdesoog is ten alle tijde op dat volk geslagen. Hij trekt zijn hand nimmer van hen af. Christus heeft zijn volk lief tot het einde toe. Hij reinigt hen gedurig door zijn bloed van al hun zonden en afwijkingen, maar brengt hen ook telkens weer terecht. Petrus zal door zijn dood God verheerlijken. Christus zal met Petrus pronken wanneer hij als martelaar en getuige van Christus zal sterven. Maar in die dood zal Petrus zichzelf ook voorgoed kwijtraken. Dan gaat de oude mens der zonde er voorgoed onder en zal Satan beschaamd worden, maar ook de zonde voor eeuwig zijn kracht verliezen. Het zal de grootste verlossing zijn wanneer Gods kind van zichzelf verlost zal zijn en God nooit geen verdriet meer van hen zal hebben. O, wel gelukzalig wanneer hier in dit leven van die overwinning Christi iets mag beleefd worden. En het niet alleen belijdenis, maar in zonderheid waarachtige zielspraktijk mag zijn. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid komt, zingen wij dat nu tezamen, eer wij met de waarheid tot onszelf inkeren. We noemden u Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Voor ons samen is het nu de levensvraag of wij door genade iets van die verhandelde zaken kennen voor ons eigen hart. In Adams val zijn wij diep gezonken. Van God, onze schepper en maker en weldoener, hebben wij ons losgescheurd en de vorst der duisternis hart en hand gegeven. Wij hebben ons van God afgekeerd en zijn met de jongste zoon in Lucas 15 weggereisd naar een vergelegen land. Wij hebben in onze dwaasheid en blindheid onze rug naar God gekeerd en gaan van nature hoe langer hoe verder van God af. De leugen van Satan hebben wij geloofd en de waarheid Gods als leugen bestempeld. Diep rampzalige staat waarin wij verzonken liggen. En die diepe val is ons leven niet anders dan tot oneer van God. Over sterven denken wij niet. Wij willen niet anders dan leven buiten God en zonder God. En de duivel, de wereld en de zonde navolgen. En al loopt die weg uit op het eeuwige verderf. Van nature willen wij niet anders. Wij hebben een weg die ons recht schijnt. Maar het laatste van die zijn wegen des doods. Dat God uw ogen nog opene, mijn onbekeerde medereiziger naar die grote eeuwigheid. Vreselijk zal het einde zijn, zo wij ons ganse leven ons van God hebben afgekeerd en Satan zijn nagevolgd. Wat ons einde eenmaal zijn zal, God zal ons bespotten, maar de duivel zal het ook doen. Hij zal ons verwijten in onze dwaasheid, dat wij al de getrouwe roepstemmen en vermaningen die wij van die God kregen, die niet liegen kan, altijd in de wind geslagen hebben. Sommigen zitten er onder de waarheid van week tot week, doch die moedwillig hun oren stoppen voor de roepende stemmen Gods. Zij bewandelen de brede weg des verderfs en stellen zich tevreden met eenmaal onder Gods woord te komen op de dag des Heren en verder de wereld en de zonde naar hartelust te dienen. O jongens en meisjes, spreekt uw consciëntie dan nooit meer? Vervolgt je de stem van Gods knechten dan nimmer, wanneer je openlijk Gods dag schendt en op de plaatsen der ijdelheid komt? Zijt gij dan al zo verhard in het kwaad, reeds in de dagen uw jonkheid, dat je zonder enige onrust de zonde vrij doen kan? Ook onder sommige getrouwden is zulk een losheid op te merken, dat ze openlijk de dienst der wereld kiezen en hun kinderen voorgaan op de paden der ongerechtigheid. Onbeschaamd wordt de zonde uitgesproken en bedreven, gelijk eenmaal op de straten van Sodom. Wat zal er toch van worden als het zo doorgaat? Het zware oordeel heeft God de wereld bezocht. Maar wat staat ons nog te wachten? O, bedenkt dat God zich niet laat bespotten. Het oordeel der verharding is wel het verschrikkelijkste waarmee wij bezocht kunnen worden. Ontzettend is het met een gesloten conscientie de rampzaligheid tegemoet te gaan. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, verlaat toch de slechtigheden en leeft. En treed op de weg des vredes en des verstands. Nu laat God u nog afmanen van de wegen der zonde en roept nog tot bekering. Straks zal die stem niet meer worden gehoord en dan is het eeuwigheid, maar ook voor eeuwig te laat. Wat is toch de verantwoordelijkheid groot voor elk mens, toch wel in het bijzonder voor degenen die leven onder het aanbod van genade. Met dubbele slagen zullen zij geslagen worden die de weg geweten en niet bewandeld hebben. Doch anderzijds, het zal soevereine genade zijn van God en een krachtdadig werk des Heilige Geestes op grond van Christus' volmaakte borgwerk, zo wij in ons leven leren sterven tot Gods eer en Christus mogen volgen. Alles wat wij in eigen kracht ondernemen, zal zeker in de dood eindigen. Velen beginnen met God. Doch God zal met ons moeten beginnen. Duizenden en duizenden zullen zichzelf bedriegen voor de eeuwigheid, die met een aangenomen geloof en met een gestolen Christus zichzelf geruststellen voor de eeuwigheid. De een zegt, ik ben zo geboren. De ander beweert een grote verandering ondergaan te hebben. En die waarheid gekregen te hebben. Doch met dat alles, vreemdeling gebleven van het soevereine werk Gods. En vreemd van de bevinding der heiligen. O, mijn hoorders, handel toch getrouw met uw zielen. Petrus was door Christus geroepen en overwonnen. Gods werk was in hem verheerlijkt. Een mens kan wel een schot krijgen door een arm of been en die ledematen kwijtraken, gelijk zoveel dat gebeurt in de oorlog. Maar na verloop van tijd kunnen ze weer opknappen en in het leven terugkomen. Maar krijgen wij een schot door ons hart, dan is het ongeneeslijk. Zulk een wond is dodelijk. En zie, de pijlen in die Christus schiet, treffen in het hart van des konings vijanden. De zulke komen op de grond terecht. Ze vallen als een verlorene voor God en worden vervuld met een levendige bekommering om door het bloed van Christus verzoening met God te bekomen en herstelling in zijn gemeenschap. Petrus had Christus leren kennen als zijn borg en middelaar en zaligmaker. Met vrijmoedigheid had hij eenmaal van hem getuigd. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Een vernederde, maar ook een verhoogde Christus had hij mogen omhelzen. Als de gezalfde des Vaders tot profeet, priester en koning, had die Christus zichzelf aan hem ontdekt. Die enige grondslag der zaligheid was in Petrus' hart verklaard. En nu zou zijn einde zijn aan het kruis. Zijn gehele leven, vanaf het ogenblik dat Christus hem geroepen had, was een stervend leven geweest. Niet dat hij het begeerde. O nee, het was er ver vandaan. Ook zijn natuur en bestaan wilden maar vooruit en wat worden. Voor zijn bestaan viel het niet mee toen Christus sprak. Ga achter mij, Satanas. Gij verzint niet de dingen die Gods, maar die des mensen zijn. En de gehele weg van Christus lijden en sterven was voor Petrus ook een stervensproces. En niet minder na Christus' opstanding. Hij heeft wat doden moeten sterven. En nu het wonder dat het sterven aan het kruis als martelaar God verheerlijkend zou zijn. Voor elk van Gods kinderen is de dood een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Maar wanneer Petrus aan het kruis zal genageld worden en zo het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, dan zal dat voor geheel de wereld een bewijs zijn dat Satan de nederlaag leidt, maar God aan zijn eer komt. Het zal een sprekend getuigenis zijn voor duivelen en engelen, voor vriend en vijand, voor God en mensen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. O volk des Heren, Gods weg is zo geheel anders dan dat wij het uitgerekend hadden. Het is een weg tegen vlees en bloed in, een weg waarin de vijandschap van ons hart zo gedurig openbaar komt. Voor ons zijn er zoveel problemen en tegenstrijdigheden, zoveel raadsels die wij niet opgelost kunnen krijgen. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde het waar gij wilde. O, alles stond hem ten dienste en hij dacht, het gaat zo op Jeruzalem aan. De zonde straks te boven, de verdorvenheden overwonnen, de wereld onder de voet en de Satan geen kracht meer. En zijn hart met de hemel vervuld. En dan al zoetkens voortgaan naar de eeuwige rust. Maar als hij nu oud geworden is, is hij wijzer geworden? Is hij de zonde te boven gekomen? Is hij aan zichzelf verloochend en aan alles wat geen God en Christus is? Vraag het maar aan dat volk dat door Gods geest ontdekt is. En zij zullen het u wel zeggen hoe laag het afloopt en hoe alles afgebroken wordt. En als ze nu altijd maar wisten dat God het deed en dat ontdekking ontdekking was, maar o, welke donkerheid en strijd is er menigmaal in hun ziel. Ze worden zo afgebroken dat ze niet meer van hun plaats kunnen. Toen Jacob hoorde dat Jozef nog leefde, wilde hij wel zo de deur uitgaan. Maar wij lezen dat hij nog moest wachten totdat de wagens en paarden van Jozef voor de deur kwamen om hem te halen. Wat er overblijft, een ellendig, arm, krachteloos en machteloos volk. Een volk dat zichzelf niet meer helpen kan. En dat een ander nodig heeft voor onze natuur is het diep vernederend, waarvoor het leven Gods profijtelijk. Daardoor krijgt de Heere Jezus zulke een grote waarde. Hij moet wassen en ik minder worden. Ja, zo minder worden in onszelf dat het op niets uitkomt met ons. En in die weg komt God alleen aan zijn eer. Zo wordt Christus alles en in allen. Dan mag hij de Heere Jezus volgen. Op hem alleen staren. Op hem zich verlaten. Dan leeft het leven Gods. Dan wil hij niet anders dan dat God wil. Dan is er een stille, gelovige onderwerping en berusting in de wegen Gods. Maar het zal hier een gedurige strijd blijven. O, wat duurde het toch kort bij Petrus. Of het was weer verkeerd. Voor onze natuur is het zo zwaar. Ja, zo onmogelijk om Christus te volgen. Telkens en telkens moet Gods kind er maar van genade voor ontvangen. Om ertoe in staat gesteld te worden. Van zichzelf loopt hij telkens weer weg. Hij zou naar alle ontvangen genade nog afwijken. Wat een eeuwige afwijking. Volk des Heren, laat het u tot sterkte zijn dat die God die zijn werk begint, het ook voleindigt. Christus is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Lag het in onze hand, wij kwamen niet aan het kruis, maar wij klommen en bleven met Nebukadnezar op het balkon van ons paleis. Genade vermag alleen om ons van onze hoogten af te brengen. Maar ook betrekking op een kruis te krijgen. Op een kruis waarvan Christus sprak tot Petrus. God geeft ons veel genade om te sterven. Onszelf te verloochenen. Eigen krachten te verachten. En met leidzaamheid te lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. En indien wij dan met Christus lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Dit einde zal zijn, met Christus zitten in zijn troon, gelijk hij overwonnen heeft en met zijn vader gezeten is op zijn troon. Die hopen verlevendigen door God alle genade in de harten zijns volks en in ons hart. Hij verzekeren onze zielen door zijn geest van ons deel aan God en Christus, opdat wij in de zwaarste strijd gesterkt en blijmoedig achter Christus mochten aankomen, wetend dat alles zijn zal tot lof en eer van de drie enige en aanbiddelijke God des verbonds. En eindelijk, volk des Heren, het zal weer alles maar ten dele zijn, zolang wij op de wereld vertoeven. Wij hebben maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Het zijn hier maar de eerste dingen des geestes die de kerke Gods deelachtig wordt. Dat beginsel dat uit God is, wenst en begeert niet anders dan volmaakt te leven en heilig voor God te leven. Maar ook het vlees regeert tegen de geest. Het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet en het kan ook niet. Dat zal de gedurige strijd uitmaken voor elke levend gemaakte ziel, maar ook uitdoen zin naar de gedurige overwinningen Christi in hun hart, opdat zij door zijn kracht hem dienen voor hem leven. De dag komt, volk des Heren, dat gij volkomen verlost zult worden van al dat vleeselijk redeneren, van dat afwijkend en afkerend hart en van alle op- en tegenstand. O, dan zal uw ontfermer u leiden tot de fonteinen der levende wateren. En dan zal eeuwig uw oog op die borg geslagen zijn. En in God drie enig uw ziel zich eeuwig verlustigen. In de hemel zal er geen wanklank meer gehoord worden, maar zijn in volmaakt dienen en prijzen van die God die u verlost. Uit soevereine genade in Christus Jezus. Dan zult gij het lam volgen in de gewesten der eeuwige zaligheid. God zal alle tranen van uw ogen afdrogen. En de Heilige Geest, die u overwon en uitwon, maar ook inwon, voor Gods wil en leidingen en aanbidden en verheerlijken, gelijk dat hier de lust van uw hart en het heimwee uw ziel geworden is, dan zijt gij eeuwig van Simon verlost en zal Petrus Gods soevereiniteit, wijsheid, liefde, genade en ontferming roemen tot in alle eeuwen eeuwigheid. Amen. Zingen we nu Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.